Ja mensen, daar zijn we weer. Aflevering 2 van seizoen 2 bij Podimo ook nog eens.
Yes.
Wederom in Meppel. Ik zie jullie denken weer op een andere plek. Maar dit is als het goed is een blijvertje.
Het is een mooie plek.
Bij De Weem, een horecagelegenheid in het centrum van Meppel. We hebben hier ook al vaak avondjes doorgebracht met eten en wat biertjes.
Ja.
Heel tof dat we hier kunnen zitten.
Yes.
Heb jij geregeld? Goed geregeld, jongen?
Ja, mede geregeld. We hebben natuurlijk... Ik kom hier vaak, een paar jaar. En ik ken de eigenaar en onze Floris, onze editor, die kende hem ook goed. Die heeft nog wel eens wat dingen gedaan ervoor. Dus,
lekker bakje erbij. Opening.
Ja, mooi bakje erbij. Ja.
Even geen koffie of even geen bier of wijn een keer. Ik kreeg veel commentaar op.
Ja.
Nou, de tweede podcast die dus bij Podimo te zien is. Als je nog niet wist, we zijn sinds vorige week overgestapt gedeeltelijk naar Podimo. We zitten in de overgangsperiode van 3 afleveringen. Vanaf de 11 november zitten we exclusief achter de betaalmuur bij Podimo. Op onze Insta, in de highlights van onze story, staat een link die je kunt aanklikken. En dan kun je sowieso 90 dagen gratis luisteren. Zit je nergens aan vast. En kun je ook naar al die andere mooie podcasts luisteren.
Ja.
Bij je Podimo willen we graag nog een keertje gezegd hebben. We hebben de afgelopen week ook extra content gepost.
Ja, dat was een mooie. Ja,
met Jessica en Umberto. Dat willen we al erin houden. Hè? Niet elke aflevering.
Niet elke aflevering. Misschien... Een bijzondere een aflevering waar we... Ja, je hebt natuurlijk... afleveringen waar je gewoon heel veel meer in hebt zitten en waar je ook waarin het wat toevoegt dat je iemand extra uitnodigt, en die afleveringen willen we dat absoluut gaan doen.
Het is wat het gaat zijn, dat gaan we nog zien.
Ja.
Drop ook alsjeblieft onderwerpen waarvan jullie denken dat is leuk om het over te gaan hebben.
Ja, dat zou inderdaad ook een goede zijn. Je hebt 100.000 onderwerpen, maar ik merk toch dat ik dat lastig vind om uiteindelijk uit te komen op één onderwerp die je dan moet gaan behandelen. Dan denk je van, oké, een uur vullen over één onderwerp? Dat klinkt best wel moeilijk,
ja,
altijd.
Als het goed is, moeten we dit een heel jaar doen nog, hè? Iedere week moeten we gewoon met een nieuw onderwerp
komen. Ja, er zijn 100.000 onderwerpen waar je over kan praten. Ieder onderwerp is een onderwerp waar je een podcast over kan vullen. Maar soms vind je dat zelf
Ik moet je zeggen, ik maak me er helemaal niet druk om.
Nee?
Nee, ik vind het leuk ook om een onderwerp goed voor te bereiden, om diep in te duiken.
Jij bent ook wel van het voorbereiden.
Ja, jij is minder.
Ja, ietsje midden. Voor mezelf, ik merk dat ik dan vastloop. Dus als ik dingen te veel heb voorbereid, dan zit het in mijn hoofd. En dan denk ik van, oh wacht, ik moet hier naartoe. Waardoor ik daardoor juist vastloop. Dus het werkt voor mij op een bepaalde manier ook beter om heel veel over na te denken. Dus een hele week na te denken over een podcast, over de onderwerpen, dingen op te zoeken. Maar het niet helemaal uit te schrijven. En bij jou werkt dat anders?
Ja. Zo zijn we anders, allebei.
Klopt.
Gelukkig.
Ja.
Maar we gaan het hebben over?
We gaan het hebben over slaap deze keer. Ja, best wel een interessant onderwerp. Aan het begin was grappig. Dachten we van, is dat een onderwerp die interessant is? Maar als je erover na gaat denken, alles heeft met slaap te maken. Bijna alles. Als ik kijk naar... hoe heb jij geslapen vannacht, Ferry?
Ik heb op zich wel goed geslapen.
Ja? Ja,
ik ben niet zo lekker wakker. Weet je, ik heb te veel gewerkt deze week.
Okay.
Gewoon niet één dag niet met werk bezig geweest. En dat merken we gewoon aan mezelf.
Ja, want jij werkt toch tot laat ook, toch? In de horecagelegenheid.
Ja, maar ook gisteren met de podcast bezig geweest. Zaterdag met je extra aflevering. Daarvoor de afgelopen podcast opgenomen.
Ja.
Die voorbereid. Dus ik ben echt gewoon... Ik kwam net ook een bekende van me tegen op Centraal Station. Het was gewoon binnen, liep met mijn zonnebril op. Hij liep met zijn familie. Hij zei, hey, wat loop je nou tof te doen met je zonnebril op? Ik zei, ja, ik ben mijn bed uitgerend en zo de trein in. Hij is net vader geworden. Hij zei, niet slapen. Dat is mij ook niet vreemd.
Nee,
Vladimir Stevic trouwens.
Je moet namen gooien. Dat klopt, ja, inderdaad. Ja. Ja. Nou, ik ben vanochtend... Ik heb eigenlijk best goed geslapen... Maar ik ben echt verrot wakker geworden. En dan zie je dat... Het bepaalt je hele dag. Het hele humeur van de dag. Maar het bepaalt ook hoe je erin zit. En in dit geval, het was echt mijn eigen schuld. Want we hebben een puppy, Marley. En die was dus aan het blaffen en heen en weer aan het gaan. En dus ik dacht van, ja, er is wat aan de hand. Dus normaal gesproken doe je dat niet. Dus we zijn naar beneden gegaan. Mijn vriendin heeft hem heel even uitgelaten. Terug naar bed gegaan. Dat was gewoon een uur of 5:30 of zo 's ochtends. Nou, 30 minuten later begon hij weer te piepen en te blaffen. En ik denk van ja, als we er nu naartoe gaan, dan is het straks een dingetje. Gaat hij elke dag dat opnieuw doen? Dus genegeerd. Ik denk van, er zal vast niks aan de hand zijn. Er is uit geweest, niks aan de hand. Maar ik had mijn wekker gezet. En omdat ik dus daarvoor een paar uur slecht had geslapen, ben ik door mijn wekker heen geslapen. Ik werd uiteindelijk om 9:30 wakker. Helemaal in paniek van shit, Marley. Had al lang uitgemoeten. En ik ren naar beneden. Zo zielig. Hij moest dus poepen. Dus het was niet zomaar om aandacht. Het was gewoon, er moest er echt uit. Oh. En ze wilde dus niet in haar bands schijten. Ja, dat is hartstikke logisch. Dus heeft haar reet tegen de bands aangezet en gewoon door de bands heen naar buiten.
Jezus.
Alles zat onder de poepje.
Wel netjes door een spel? Of was hij ook nog in tweeën gehakt?
Het was gewoon diarree. Alles zat eronder. Oh. In dat matje. Dus ik had haar eruit gehaald en ik had haar vastgebonden om eventjes alles schoon te maken. Dus zo startte mijn ochtend. Ik denk, kwartier, 20 minuten bezig geweest om alles helemaal schoon te krijgen. Zit je in die geur na, dan begin je de dag zo slecht. Maar het was echt mijn eigen schuld. Het was echt, ik had gewoon naar beneden moeten gaan. Ik had hem moeten uitlaten. Maar ik denk, nee, ja, ze is net uit geweest.
Oh, een beetje.
Zielig, hè? Ja.
Ja, god. Dat is een wonder dat je zo goed voor je kinderen kunt zorgen.
Ja. Ja, dat is ook wel eens gebeurd, hoor. Dat ze alles onder hebben gescheten. Dat,
Hey, voordat we... Jezus. Ja. Voordat we echt aan de week beginnen, ik... Ik moet even iets kwijt over een ex-klasgenootje van mij. Die postte een paar dagen geleden iets op Facebook. Haar naam is Liesbeth. Met als de titel van het bericht was Taboe. En het ging over scheiden vandaag de dag. Wat een scheiding dus kan betekenen. En dat scheiden in deze oververhitte huizenmarkt soms gelijk staat aan dakloos worden. Zij is dus een vrouw, fysiotherapeut, een bacheloropleiding, een masteropleiding. Ze is gescheiden. Hele nare scheiding blijkbaar had ze veel over gedeeld. En ja, ze moet nu dat huis uit. En zij kan gewoon geen huis vinden. Dus zij woont nu al een tijdje op een camping.
Okay.
Dat mag. Daar kan je dan tijdelijk ondergebracht worden. Alleen vanaf 1 november mag je niet wonen op een camping. Dat schijnt ieder jaar zo te zijn. In de winter moeten die campings leeg zijn.
Okay.
Dus vanaf 1 november is zij dus officieel dakloos. Ze is naar de gemeente geweest in het plaatsje waar zij woont. En die hebben haar doorverwezen naar de dakloze opvang van het Leger des Hels. Zodat ze ook nog kinderen heeft.
Ja, dat kan toch niet?
Ik las dat. Ik dacht, dat is wel echt bizar. En zij postte ook, en dit is geen steek naar van, oh, die asielzoekers, die krijgen wel alles. Maar als asielzoeker mag je dus wel een heel jaar op een camping zitten.
Okay.
En zij vroeg zich gewoon hardop af, waar mag ik ook niet heel dat jaar daar op die camping? Ik vind het best prima om met mijn kind want die staankaravans zijn al best mooi, zijn best groot. Maar zij deed een soort hulpkreet van, ik ben dakloos vanaf 1 november. Zo. Wie kan mij helpen?
En zij is al bij de gemeente geweest. Die hebben haar gewoon kunnen helpen.
Er is geen huis. Er is geen huis voor haar en haar kind wat ze kan betalen. Want ze werkte niet fulltime. Dat zie je natuurlijk bij veel moeders. Hè, want die zorgt natuurlijk ook voor de kinderen. Ik denk dat ze 2 of 3 dagen werkt. Nou, met dat salaris kun je niks kopen tegenwoordig. Hè. Dat is natuurlijk onmogelijk. Of je moet iets huren van 1500 euro in de maand. En dat kan je natuurlijk ook niet betalen.
Nee.
Dus je kunt gewoon letterlijk niks. Je moet vaak weer terug naar je ouders of zo. Ik vind dit wel, ik vind het echt schrijnend, dit soort situaties.
En tekenend ook voor wat er gaande is momenteel. Ik denk dat heel veel mensen het helemaal niet doorhebben. Tenminste, voor mezelf, ik heb niet door hoe de huizenmarkt nu in elkaar zit. Ik weet wel dat de huur dat het allemaal heel hoog is en dat huizen moeilijk te vinden zijn of onbetaalbaar zijn.
Stel je maar eens voor dat het met jou en Sascha uitgaat. Ja. Dan heb jij... ik weet niet, bang maken, heb je echt een heel groot probleem.
Ja, dan moet ik alles alleen betalen. Ja.
Want je moet ook nog een huis hebben waar je 2 kinderen... Je moet een huis met 3 slaapkamers hebben. Ja. Wat ook nog betaalbaar is met 1 inkomen.
Ja.
Dat is eigenlijk onmogelijk vandaag de dag.
Maar ga je ervan uit dat ik dan het huis uit moet? Of,
Nee, maar dit huis waar je nu woont kun je waarschijnlijk ook niet in je eentje betalen.
Nee, het is echt heel duur geworden.
Of je hele salaris gaat op aan woning.
Ja. En dat is best wel gek eigenlijk, want ik woon in een sociaal huurwoning. En normaal gesproken is dat goedkoper dan particulier. Maar tegenwoordig, dat zegt helemaal niks meer. Ik
woon ook nog steeds in een sociale huurwoning.
Okay.
Gewoon omdat ik daar nooit uit ben gegaan. Maar die huur is ook...
Ja, vanaf de jaren 80 toch is dat al...
Door mijn vriendengroep,
dat huis. Verhaal, inderdaad. Ja,
dat huis al heel lang in de vriendengroep. Dat hebben we toen doorgegeven. Tegenwoordig mag dat niet meer. Dus als ik daaruit ga, dan... Ik mag het huis niet aan iemand doorgeven. Maar mijn huur is rond de 800 euro. Wat ik eigenlijk nog steeds best wel een flink bedrag vind. Ik zou het niet meer willen betalen ook. Nee. Maar tegenwoordig is dat echt een koopje.
En zeker je de plek waar jij woont.
Is 3 grote slaapkamercentra van Rotterdam.
Ja.
Het klinkt, sociale huur klinkt bijna alsof het gratis is. Maar dat is ook
niet zo.
Nee. Dus ik doe graag even een oproep voor haar. Mocht iemand een tip hebben hoe...
In de buurt van? Waar komt ze vandaan?
Voor mij woont ze in Hellevoetsluis, als ik het goed heb.
Okay.
Stuur ons alsjeblieft een berichtje op mijn Facebook. Op mijn Facebook, mijn persoonlijke Facebook, heb ik haar bericht ook gedeeld. Dus dan kun je het zien. Gaan we door naar de week?
Yes.
Hoe was jouw week?
Nou, mijn week was redelijk hetzelfde, denk ik, als dat van jou. We hebben flink wat tijd samen doorgebracht deze week. Het stond in het teken van de release, de eerste aflevering op Podimo. Dus we hadden wat te vieren. Voor de rest heb ik eigenlijk niet heel veel gedaan. Inderdaad een beetje hetzelfde als jou. Een beetje bijkomen van de weken daarvoor. Jij hebt dan natuurlijk je horeca-klus die je er nog naast doet. En ik heb de tijd genomen om even wat aandacht voor mezelf te hebben. Even tot rust te komen. Dit weekend ook even afgesloten van alles. Even,
ik heb het gemerkt.
Ja, je hebt het tot frustraties van. Ja, ik moet ze eerlijk zeggen dat... we hebben het natuurlijk over slapen. Wie weet heeft het daar wat mee te maken. Maar op het moment dat ik wat minder in mijn vel zit... dan kan ik niet zo goed tegen mensen om me heen. Dus ik raak dan... ik sluit me wat meer op. En dat is helemaal niet... Ik denk dat het niet, helemaal niet erg is om
dat
te doen.
Dat heb je sowieso dat je helemaal in een soort lockdown gaat.
Ja, ik ga precies wat je zegt. Ik vind dat dan ook heerlijk. Alleen het gekke is dat... net op dat moment vaak dan wel wat van je verwacht wordt ook. En die verwachting zorgt dan ineens voor een soort van irritatie en enorme grote druk. En dan heeft het, het maakt letterlijk niet uit wie het is. Of het je beste vriend is, of het je vriendin is. Af en toe vind ik dat belangrijk om even helemaal afgesloten te zijn van de wereld. Maar jij was ondertussen aan het werk.
Ik was wel door aan het werk, ook met podcast voor aan het bereiden. Maar dat geeft niet, doe het graag. Ja, mijn week al?
Ik denk dat jij maar moet oppakken, want het moet wel een beetje leuk zijn, zo'n week.
Ik kan net verteld dat bijna elke dag aan het werk. Dat doet ook wel qua energie op een gegeven moment iets met je. Weinig vrienden en familie gezien. Wel leuk gesprek gehad met iemand van de Speakers Club. Dat is een organisatie die sprekers traint.
Ja.
En ik heb me altijd een beetje afgezet tegen sprekerstrainingen, omdat ik... mezelf een hele authentieke spreker vindt. Heel arrogant. Ik dacht, nee, dat heb ik allemaal niet nodig. En ik kan het zelf wel. Maar ik word nog niet zo heel veel gevraagd op... wel soms, maar op zakelijke events bijvoorbeeld. En grappig is dat ik die juist altijd het leukste vind om te doen.
Ja.
Ik
denk ook omdat waarom is dat dus?
De eerste paar jaar dat ik spreker was... bijna alleen maar voor politie en op scholen gesproken. Omdat vooral bij de politie mijn verhaal... was gewoon een duidelijk linkje, terrorisme. En daar kunnen zij iets van leren. En later werd het ook wel in andere sectoren opgepakt. En ook wel op wat grotere zakelijke events. Maar nog een beetje te weinig naar mijn mening. En dat komt omdat ze het vaak een beetje te spannend vinden met mij. Vooral ook tato's, lang haar.
Ja, is dat zo?
Aanslagverhaal. Ja, dat is echt zo. Je moet je ook voorstellen, iemand die zo'n event organiseert... Vooral diegene die wil dat het goed komt.
Ja.
En die gaan dan soms toch voor iets veiligere keuzes misschien. Terwijl
valt ook wel wat voor te zeggen, maar het is wel een voordeel natuurlijk.
Maar het komt ook een beetje door hoe ik mezelf...
Hoe
ik mezelf presenteer naar buiten. Dus ik ben met iemand van die sprekerstraining om tafel gaan zitten. Om daar eens naar te kijken van hoe ziet je website eruit? Als je jou googelt, wat komt er dan naar boven? Daar zijn het vaak wel allemaal heftige filmpjes.
Ja.
Wat ook logisch is dat dan bijvoorbeeld een KPN of zo denkt van nee, dat past niet bij ons. Ja. Terwijl als ik op zulke events spreek, ik vind het leukste, omdat het verrassingseffect daar vaak ook het grootste is. Dat mensen niet echt verwachten van me dat ik echt lever.
Precies, ja.
Dus,
en dat het niet gaat over terrorisme en aanslagen, maar dat het gaat over
veerkracht.
Precies, en over verbinding, ja.
Dus om dat wat meer duidelijk naar buiten te communiceren, gaan zij mij, zij gaan naar mijn content kijken. Maar ik vind het ook wel leuk om eens kritisch naar mijn verhaal te kijken, om die een beetje te fine-tunen. Dus dat is een heel, als ik vind die druk genoeg heb nog trouwens. Iets waar ik de komende maanden mee aan de slag ga. Met door hele toffe sprekers getraind geworden. Nick van den Aandel, Richard de Hoop. Laat je wel een keertje wat filmpjes zien.
Ja, ben benieuwd. Ja. Ja.
Er is heel veel zin in.
Ja.
Net als jij, de podcast gevierd natuurlijk. En als horeca-liefhebber een hele toffe film gezien. Voor mensen die vaak in horeca komen. Echt een aanrader. Boiling Point. Dat is een film die... dat is één shot in een restaurant op kerstavond...
Okay.
Waarin alles misgaat. Als je die film kijkt, heb je ook het gevoel alsof je een avond in de horeca hebt gewerkt.
Okay.
En ik herken dat ook. Als je een avond hebt waar alles misgaat, gasten lopen te zeiken, je bruis met de keuken.
Ja.
Dan ga ik met een beetje stress naar huis. Nou, ik had die film gekeken. Het was niet echt goed voor me. Ik had al een beetje stress de afgelopen week. Het was niet echt goed voor mijn stresslevel, als het ware.
En het is gemaakt vanuit één shot. Dus de hele film is
één shot.
Gewoon één keer
je ziet op een gegeven moment iemand die gaat naar tafel toe. Iemand in de bediening. En de meisje die wordt bijvoorbeeld helemaal afgeblaft aan tafel door een gast. Van die lam die jij serveert, die is rauw. Daar neemt het bord mee naar de keuken. Wordt vervolgens door de keuken afgeblaft. Oh, die lam is goed gebakken en hij weet niet hoe het werkt. Dat is zo herkenbaar als je in de bediening werkt. Ja. Dat je die ruzie die je dan met twee kanten hebt.
Ja. Maar jij werkt ook nog bij Italiaanse. Dus dat zal toch wel helemaal...
Ja, nou precies. Ik heb het daar ook nog verteld. Van, het is goed om dat te kijken. Omdat je dan een beetje begrip krijgt voor... je hebt respect voor de keuken. Ja. Omdat die echt onder enorme druk staan. Die moeten 100 van die bonnen daaruit knallen. En dan komt er weer een stuk lam hoort rosé te zijn.
Okay,
niet iedereen snapt dat. Maar ook die struggle als bediening, weet je wel. Want je bent dienend. Dus de gast, de klant is koning. Weet je, dat is gewoon in de horeca zo. En vervolgens moet jij je gaan verdedigen bij de keuken. Dus het is echt een hele toffe, goed gemaakte film. En als je in de horeca werkt, herken je ook echt wel. Want zo is het gewoon.
Ja.
Zo'n avond.
Dan ga ik hem even kijken.
Dus ik denk dat we wel lekker door kunnen gaan.
We hebben het hoogtepunt. Nee, we zijn het hoogtepunt vergeten.
Wat dan?
Club Haug.
Was dat het hoogtepunt?
Nou, ik vond het wel grappig. Toch? Comedy Club.
We hebben er eerder over verteld. We zijn al een keer eerder samen geweest. Maar het was leuk om daar... Ik vond het qua... het is de Comedy Club in Rotterdam, voor mensen die het niet meer weten. Waar beginnende comedians optreden. Ja. Ik vond het qua niveau echt veel minder dan de vorige keer dat we waren.
Maar het grappige wat er natuurlijk gebeurde was dat...
ik weet wat jij bedoelt. Ja.
Ja.
Oh ja, dat was nou,
niet alleen. Ik wilde eerst even zeggen, dit is misschien wel leuk om te benoemen. Dat jij dus... jij kan je mond niet echt houden als je in het publiek zit, hè?
Vind je?
Nou, bij zo'n Comedy Club. We zaten bij twee zalen en beide keren werd je er tussenuit gepikt. Eerst maakte je het ongemakkelijk voor de rij waarin je zat.
Ze stelde mij een vraag. Ja. En jij en ik zaten naast vier andere mannen op een rij.
Ja.
En die vrouw, kijk maar, die aan het stand-up comedy was, die ook helemaal niet grappig was trouwens. Die vroeg aan mij, met wie ben je hier? Horen jullie allemaal bij elkaar? Dus toen zei ik, ja, dat is vrij gezellig uit je.
Ja.
Maar ik kende die mannen naast me gewoon letterlijk niet. Nee. Dus
maar hij ging erin mee. Hij ging zo goed als hij wilde.
Hij ging
erin mee.
Helemaal in mee. Maar homoseksuele mensen. Hij was met zijn vriend en twee vrienden.
Het grappige was dus inderdaad dat het helemaal misliep. Omdat zij doorvroeg. Jij had gewoon gehoopt, vrijgezellenfeestje, klaar.
Ja.
Maar zij ging helemaal doorvragen.
Maar ook een beetje beledigd naar mij deze van.
Precies.
Ik dacht van, hallo, godver, ik...
Ja, het was heel ongemakkelijk. Jij zei ook daarna van, kom, we gaan. Want we gingen daarna naar de andere zaal. Maar in die andere zaal kwam dus de eerste comedian op. En ik moest best wel lachen. En die benoemt ineens Kamp van Koonsbrugge.
Die was wel grappig trouwens.
Die was heel grappig, maar die benoemt ineens uit het niets Kamp van Koonsbrugge. Dus ik keek jou aan en ik denk van, nee, shit. Waar je echt niet op zit te wachten op zo'n moment is dat je eruit gepikt wordt.
Ja, dat was niet zo gelukkig.
En dat was gelukkig niet zo. Maar hij deed dus een imitatie van Dai Carter, een van de instructeurs.
Ja.
Dus ik had dat stiekem gefilmd en had ik doorgestuurd naar hem. Ja, moest hij helemaal om lachen. Dus na de hand even benaderd. En het was wel grappig, want het bleek dus... Hij had twee dromen. Een nummer maken met rapper Boef. En zijn imitatie doen voor Dai Carter.
Nou, bij het eerste dan daal je echt zo in mijn aanzien al.
Ja, klopt.
Jezus,
nee, maar nummer maken met rapper Boef. Echt twee dromen die compleet uit elkaar staan.
Ja.
Maar één droom dus uitgekomen. Dus zijn imitatie doorgestuurd. Ja, die kon dat heel erg waarderen. Ik vond hem ook echt goed. Ik zat daar, ik denk van, dit is precies
Ik ken hem niet zo goed, toch? Ik heb één aflevering nog maar met jou gekeken.
Maar hij deed het echt geweldig.
Misschien moet je dat filmpje delen even, dat is wel leuk.
Oh ja.
Oké, Dai. Het kan dat dit even schrikken is. Dat er iemand is die klinkt zoals jij. En het kan heel kut zijn om je eigen stem te horen. Het is confronterend. Ja, voor mij is dit ook spannend. Zo'n dreigement is toch overtuigender als het komt van iemand wiens beroep het is om mensen op te komen halen. Maar dit is hoe jij klinkt. Nasaal, kortaf en niet echt Amsterdams. En voor jou is dit misschien een geintje. Maar voor mij komt er nu een droom uit. Want ik heb van jou geleerd dat er nu eenmaal dingen zijn die ik niet kan. Ja, fysiek is er niets meer met mij aan de hand. Maar jouw stemmetje zit nog steeds veilig in mijn hoofd. Groetjes van Tim Kroeseman.
Nou, let's go. Hoofdonderwerp, slaap. Mijn mening is dat wij onze tijd verslapen. Daar heb jij een wat andere mening over?
Nee, heb ik geen mening over.
Heb je daar geen mening over?
Ik heb meer feitelijke informatie.
Nou ja, laat ik zo zeggen. Waar het vandaan komt is, ik geef heel vaak aan dat ik moe ben. Maar dan ben ik op tijd mijn bed uitgegaan. En ik wil mezelf een soort van verplichten om op tijd mijn bed uit te gaan. Omdat ik anders het idee heb dat ik mijn dag aan het weggooien ben. En jij was meer gewoon van mening, als je slaap nodig hebt, heb je het nodig. Dus ik weet dat we daar verder wel eens discussies over gehad hebben.
Nou, het is meer dat slaap als je kort slaapt, dat is slecht voor je.
Ja.
Op heel veel vlakken.
Ja, dat merk ik ook wel, ja. Af en toe.
Dus dat vooral. En ik merk het zelf ook als ik gewoon... Nou, ik ben iemand die heel veel slaap nodig heeft.
Ja.
Ik ken
ja.
ook vrienden van mij, hoor, die na 5 uurtjes slapen gewoon nog helemaal fris.
Ja.
En fruitig zijn.
Denk je dat het iets te leren, iets is wat je kan leren, aan kan leren? Of een soort van routine die je zelf kan aanleren, waar je constant in dat ritme komt. En dat je op een gegeven moment dus jezelf kan trainen om 5 uur slaap.
Ja, ik vraag me dus af of dat uiteindelijk heel erg goed voor je is. Ik
denk
dat jij er misschien dat jij er wat meer aan gewend bent, omdat je hebt 2 kinderen, ja. 7 en ja. 9, toch? Zeg ik het goed, leeftijd?
7 en 8.
Zeven en acht.
Ja.
Dus jij bent natuurlijk ook een van je kids is natuurlijk een onwijs die heeft moeite met slapen gehad.
Ja.
Heb je al eerder over verteld. Dus je hebt jezelf dat wel aangeleerd, maar dan weet ik wel dat uit onderzoek dat hoe minder slaapuren een mens heeft, hoe eerder je sterft.
Oké. Okay.
Dus we ook weer niet zeggen dat je 12 uur moet slapen per dag.
Ja, ja.
Maar tussen de...
Dus als ik alleen nog maar ga slapen, dan leef ik voor eeuwig.
Maar als je tussen de 6,5 en 8 uur slaapt per nacht, dan over het algemeen, statistisch gezien, leef je dan langer.
Oké, ja. Nou, het is... Ik dacht dat ik heel veel van slaap wist. Ik denk al jarenlang bezig geweest met hoe slaap. Ik had zelf een documentaire gekeken op YouTube. Iemand die dus probeerde om zo min mogelijk slaap te leven met zo min mogelijk slaap. Dus die ging op een gegeven moment, had hij helemaal afgebouwd. Sliep hij 1,5 uur tot 2 uur in de nacht. En dan deed hij 2 dutjes overdag. En zo leefde hij. En hij kon werken, hij kon sporten, hij kon alle dingen doen. Hij kon ondertussen nog series kijken. Hij kon eigenlijk alles doen wat hij wilde. En hij functioneerde gewoon prima daarmee. Het was natuurlijk gewoon niet vol te houden, lange termijn. Maar aan het begin ging hij helemaal slecht. Werd hij echt, hij had allerlei verschillende problemen, die kwamen naar boven. Maar omdat hij doorzette, wende hij op een gegeven moment aan. En op een gegeven moment was dat een perfect slaappatroon geweest. En ik kwam er dus achter dat je hebt, ik denk dat de meeste mensen dat weten, dat je 5 slaapfases hebt. De inslaapfase, de lichte slaap, de overgangsfase naar diepe slaap en je remslaap. Weet je waar rem voor staat trouwens?
Rapid eye movement.
Ja, ja, je droomslaap. Maar wat ik wel grappig vond is dat je dus 1 slaap, complete fase of complete cyclus, duurt dus 1,5 uur. En die herhaalt zich constant. Maar als je dus in zo'n cyclus wakker gemaakt wordt, dat is dus echt funest. Dus op het moment, eigenlijk moet je je slaap zo timen, dat je dus precies 4 of 5 van die cyclussen hebt afgemaakt. En dat dan op het moment van je laatste cyclus, dat je hem dan stopt.
Ja, over het algemeen is dat wel, geloof ik, het moment dat mensen ook wakker worden. Maar je hebt wel gelijk, als je in zo'n hele diepe slaap, als je daaruit wakker gemaakt wordt, dan heb je echt het idee van, ik weet niet welk jaar het is.
Nee, klopt inderdaad. Ja. En heb je ook wel eens dat je dan wakker wordt, fit bent, dan denk ik van, wauw. Ja, als ik er nu uit ga, heb ik echt de perfecte dag. Ook al is het 6:30 of 7:00 ochtends. En dan denk je van, toch nog iets te vroeg. Ik ga nog een 30 minuten pakken. 30 minuten later word je wakker, gebroken.
Ja, ken ik wel. Ja, ik moet zeggen dat ik wel... Mijn wekker gaat, ik sta wel gelijk op tegenwoordig. Want ik leg mijn wekker ver buiten mijn bed.
Ja, ja.
Maar ik heb wel vaak de neiging om weer in bed te stappen.
Ja. Jij legt jouw telefoon ook in de woonkamer. Dat vind ik ook wel een goeie.
Ja.
Als je...
Telefoon gaat niet mee naar de slaapkamer. Nee, toen kwam ze sinds een paar jaar doe ik dat.
Ja, dat is echt een hele goeie. Hoe sliep jij als kind eigenlijk?
Die vraag had je al naar me toegestuurd als voorbereiding van deze podcast. En ik kon hem, als tiener weet ik het natuurlijk nog wel. Maar ik was even benieuwd hoe ik als baby en als peuter en dergelijke sliep. Dus dat heb ik even aan mijn moeder gevraagd. Huh? En dat ga ik nu laten horen.
Ja, jij was een hele goede slaper als baby. Beter eigenlijk als Wendy. Wendy die sliep nog wel eens wat minder, die huilde nog wel eens wat meer. Jij was echt een goede slaper als baby. Als puber ging je heel laat naar bed. Lag je altijd nog heel lang in bed te lezen en later met Game Boy te spelen. En je was ook echt een uitslaper. Het was altijd moeilijk om je 's morgens uit je bed te krijgen. Dat heb je echt wel van mij. Je vader en Wendy waren de vroege vogels in huis.
Ja, ze heeft het over mijn zus. Ik ben een tweeling, hè, voor mensen die dat niet meer weten. Dus mijn ouders hadden 2 kids. En ik lijk heel erg op mijn moeder. Ik kan heel erg uitslapen. Altijd laat naar bed. 'S Nachts kom ik tot leven. En mijn vader was echt tegenovergestelde. Altijd, die moest soms om 5 uur 's morgens zijn nest uit. En mijn zus ook. Mijn zus altijd...
Zonder dat... Niet met een reden, gewoon.
Nou, mijn zus is vroeg... Die gaat vroeg naar bed. Staat vroeg op.
Ja.
Grappig hoe dat...
Je hebt
dat...
echt die types, hè? Mijn vriendin die is ook altijd om 9 uur 's avonds... Dan
die gaat echt vroeg naar bed.
Dan is ze gewoon op. Dan is ze gewoon op, dan gaat ze slapen. En het is niet dat ze dan ook om 5 uur eruit gaat, maar het is wel, ze heeft ook echt veel slaap nodig. En ik merk ook aan haar dat als ze die slaap niet pakt, dat ze echt, echt moe is.
En niet te genieten.
Ja, nou, het heeft nog niet eens echt heel erg effect op haar humeur, maar ze valt gewoon in slaap. Ze is gewoon dan, de ogen vallen gewoon dicht.
Gewoon in één keer pleiten.
Ja, is gewoon pleiten, ja. Dus dat is echt heel, heel raar om te... raar. Maar het is, laat ik zo zeggen, het is heel apart dat wij als mensen zo allemaal anders in elkaar steken. Ja. Dat het met slaap ook gewoon een soort van naar buiten komt.
Ik probeer ook wel eens in Amerika, waar jij ook geweest bent bij de familie thuis in Hemet, daar kom ik wel in een redelijk vroeg mijn bed uit, vroeg naar bed ritme.
Ja.
En altijd als ik dan terug ben in Nederland, probeer ik dat aan te houden. Maar als je mijn biologische klok gewoon zijn gang laat gaan, dan kom ik in een soort modus van tussen 1 en 2 slapen en tussen 9 en 10 mijn bed uit. Okay. Dat is gewoon mijn natuurlijke ritme. En ik moet zeggen dat ik daar ook gewoon nu een beetje aan toegeef.
Ja, ja.
Dit is gewoon hoe mijn lichaam het beste functioneert. En ik kom ook wel vaak met een soort spijt om mijn bed uit te komen. Zo van, het is 9:30, ik had al heel veel kunnen doen.
Ja.
Maar aan de andere kant, ik doe ook weer heel veel s'avonds om 11 uur nog.
Ja, precies. Dus, maar ik heb altijd het idee dat het niet te vergelijken is wat je daarin doet. Ik denk zelf, dat stel dat er geen media bestond, gewoon helemaal niet.
Ja.
Het bestond gewoon niet. Dan weet ik zeker dat ik rond 10 uur naar bed zou gaan. Dan zou ik naar bed gaan als de zon onder was, zou ik moe worden. Want nu is het bijna een soort van fear of missing out. Wat betreft voetbalwedstrijden of dingen op tv. Of ik denk van, overdag ga ik geen serie kijken meestal. Dus ik denk van, als ik dan nog serie wil kijken, moet ik dat in de avond doen.
Ja.
Dus ik plan eigenlijk mijn avonden vol met dingen die niet per se nodig zijn. Maar dat is het enige wat ik 's avonds doe. Dus ik denk, als ik dat allemaal weg zou halen, dan zou ik op tijd gaan slapen.
Ja, we hebben natuurlijk veel meer prikkels nu. Ik las laatst dat wij nu op één dag net zoveel prikkels hebben als vroeger in de oertijd een mens in zijn hele leven.
Zo.
Dat is ook wel bizar.
Ja, saai leven hadden ze dan.
Ja, dat, ja. Ook maar ze toch? Waren waarschijnlijk wel heel gelukkig, ja, omdat je natuurlijk ook niet weet. Er was geen FOMO. Over dat laat je bed uitkomen gesproken. Ik heb ook eens het gevoel dat in een normaal leven het van je verwacht wordt dat je vroeg opstaat. Ken je dat? Ik heb wel eens mensen die dan met je af willen spreken en dan zeg je, ja, kunnen we om 8:30 een Zoom inplannen? Denk ik, 8:30? Dat zit nog in de nachtcrème. Ik had een tijdje geleden was ik een voorbespreking vergeten. Van ik dat vertelde ook toen. En ineens werd ik gebeld. Zo van, waar blijf je? Van, we zitten klaar. Ik dacht, kut. Ik moet met mijn brakke hoofd nu, weet je, doe ik mijn ogen open. Ja. Moet ik een Zoom-meeting in? Dus ik had die meeting opgestart. Ja, mijn camera doet het niet. Echt mijn stem helemaal krakeren nog.
Ja, ja.
Oh, ja, wel jammer dat we je niet kunnen zien. Ik denk, ja, dit mag echt niemand zien nu. Nee, zo.
Ik moest laatst ook zo lachen. Toen hadden we samen een Zoom-meeting. En toen zat je ook op bed. En ik weet niet, was jou wel wakker?
Ja, maar dat komt omdat in de woonkamer was heel veel herrie van buiten.
Oké.
Okay, dus ga ik op mijn bed zitten.
Ja, precies.
Maar het zag een beetje lui uit.
Het zag er zo. Ik keek ook aan, ik denk, ik ga het ook niet benoemen.
Lig je lekker in je... Nee, maar dat had een reden.
Ja, precies. Oké, okay. Ik had dat ook nooit meer gevraagd aan jou eigenlijk. Maar ritme dan, slaapritme. Dus heb jij dan een vast slaapritme of hou je daar... Ja, is het gewoon go with the flow?
Dit is wel een beetje mijn ritme geworden. Ja. Dat ik vaak ook soms nog laat moet werken. Probeer ik wel een beetje structuur aan te houden. Ik ga nooit vroeg naar bed.
Nee,
want ik kan gewoon niet vroeg slapen.
En mediteer jij voor het slapen gaan?
Ik heb al vaker verteld dat ik mediteer. Ik mediteer 's morgens, voordat ik de deur uit ga. Ja. En ik probeer dan later op de dag nog een keer te mediteren voor het eten.
Voor het eten, oké.
Ja, vandaag zal het dan niet lukken door deze dag loopt. En dan slaap ik over het algemeen wel lekkerder 's avonds.
Okay.
Het is niet aan te raden om te mediteren voordat je gaat slapen. Nee, omdat het echt iets heel anders is.
Ja, oké, want ik dacht van dat zou, laat ik zo zeggen, tot rust komen voor het slapen gaan is natuurlijk wel heel goed.
Ja, joh, maar je kunt andere dingen doen. Je kunt, wat ze aanraden is dat je voor het slapen gaan geen tv kijkt, je telefoon weglegt, een boek leest bijvoorbeeld, journalen. Ja. Daar heb ik natuurlijk al eerder over verteld.
Ja, klopt.
Dat is ook wetenschappelijk aangetoond dat als je gaat journalen, dat je op papier zet waar je dankbaar voor bent. Dankbaarheid, uitspreken, soort dan figuurlijk voor het slapen gaan. Dat is iets positiefs en dat kan helpen om makkelijker in slaap te vallen. Ja. Maar ik ben ook even benieuwd hoe jij als kind sliep. Omdat je hebt wel een uitzonderlijke thuissituatie gehad.
Nou ja, kijk, dat...
Veel mensen in huis.
Ja, nou, ik sliep altijd met mijn broertje op een kamer. En wij hadden altijd wel een klein beetje een soort van... ook wel een bepaald structuur in het slapen gaan. We gingen eten, avondeten, rond de uur of 6:30, 7:00, denk ik. En dan keken we altijd van 7:00 tot 7:30 keken we CatNet. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is een Belgische zender. En daar was dan altijd Skippy, Lassie of Zorro. Er was altijd een aflevering van 25 minuten ongeveer. En die keken we altijd en dan gingen we met z'n allen samen naar bed. En gingen we naar boven. Dus dan was altijd de ritme natuurlijk even bidden voor het slapen gaan. En vervolgens probeerden we, mijn broertje en ik, altijd tot 12 uur wakker te blijven. Dat lukte nooit. Altijd op een gegeven moment, dus we deden allerlei dingen, altijd stiekem spelletjes. We hadden kaarten onder de kussen verstopt en achter het behang hadden we dingen verstopt waar je dan tevoorschijn haalde en er waren wat spelletjes aan het doen. En mijn moeder, die was dan altijd, die kwam altijd de trap opgesneakt om stiekem bij de deur te luisteren of we nog bezig waren. Dus was altijd wel, ik weet niet, ik heb daar helemaal geen slechte herinnering aan. Ik vond het altijd, denk dat precies zoals ieder ander kind gaat slapen als die samen met, als ik kijk naar mijn eigen kinderen. Mijn zoontje, die slaapt ook altijd heel slecht. Die is heel erg bang voor het donker. Heel erg bang in de nacht.
Want mijn zus ook vroeger.
Ja, het is echt niet... Je kunt daar ook niks aan doen. Die angst, die zit erin. En dat moet je gewoon mee om leren gaan. Maar hij wil altijd bij zijn zus op zijn kamer slapen. Maar dan klieren ze ook altijd. Je kunt altijd zeggen wat je wil. Ik blijf altijd gewoon bij ze tot ze slapen. Als altijd vast ritme, als ik ze naar bed breng. Half uur tot drie kwartier, dan ben ik bij ze tot ze allebei slapen. Dan ga ik pas naar beneden. Ik heb helemaal geen zin om... een verhaaltje voor te lezen, een liedje te zingen en dan zeggen van nou, slaap lekker en dan 3, 4, 5 keer nog weer naar boven te moeten lopen.
Nee, precies.
Dus dit werkt gewoon het best voor mij. Maar
mijn zus en ik sliepen ook graag bij elkaar op de kamer, vertelde mijn moeder.
Een vertrouwd gevoel. Nou ja, het blijkt dus ook dat bijna alles kun je wetenschappelijk onderbouwen. Maar ook dit, het geeft het gevoel van veiligheid als je samen met iemand anders slaapt. Het blijkt ook dat je beter slaapt als jij naast iemand op bed slaapt dan als je alleen slaapt.
Ja, niet altijd zo, maar ik
ja, behalve als je snurkt misschien.
Ja.
Ja, want het is als je echt. Ik moet echt zo lachen. Want snurken is volgens mij een van. Misschien staat het in de top 3 relatieproblemen.
Als iemand snurkt of zwaar ademt, dan kun je gewoon niet naast liggen.
Dat kan gewoon niet. Ik had zaterdag was ik uit eten met een vriend van mij. En die had ik al een tijdje niet gesproken. En had ook een reden. Omdat hij dus heel erg met zijn slaap zat. Dus ik zag hem, ik schrok echt. Grote wallen onder zijn ogen, helemaal donker. Baard laten groeien en zo. En het was echt, het was gewoon echt naar de tering. En hij heeft dus slaapapneu. En dat is eigenlijk allemaal een beetje voortgekomen uit de gebrek aan testosteron. En hij heeft dus een vriendin, maar ze slapen gewoon niet samen. En ik ken meer verhalen van mensen die dus, ook in mijn familie, iemand die al 20 jaar lang niet samen slaapt. De relatie gaat super, ze hebben een hele goede relatie samen, alles gaat eigenlijk goed. Ze slapen gewoon niet samen, omdat ja, als iemand snurkt, kan je dan slapen. Heb je dat wel eens meegemaakt?
Ja, ik weet waar je naartoe wilt. ik heb geen vriendinnen gehad die snurkt. Ik weet dat ik zelf ook niet snurk.
Ik snurk ook niet, hè?
Nee, ik heb wel vaak bij jou op de kamer gelegen, jij... Slaapt heel stil ook, heel rustig.
Okay.
Maar een paar weken geleden was ik met een paar vrienden een weekendje in Duitsland was. En toen lag ik met een vriend van mij op de kamer, Cedric. En die slaapt dus ongeveer zo. Dat is niet te doen, toch?
Echt niet te doen.
Ik heb die nacht dus niet geslapen. Gewoon de hele nacht. We lagen in een best wel mooi hotel, een mooie kamer. Ja. Zo, en dan lig je frustrerend de uurtjes weg te kijken. En je weet dat je de volgende dag 7 uur in de auto moest zitten.
Ja.
Ik moest nog werken. Zo. Ik was helemaal kapot en gefrustreerd.
Ja, dat snap ik zo goed. Ik heb dat ook een keer gehad dat ik... moest ik ook vroeg eruit. Sliep ik ook samen met vrienden van mij op een kamer. Die snurkte ook. En ik weet nog, ik ben allerlei dingen gaan proberen om hem wakker te maken. Dus ik ben dingen op de grond gaan gooien. Op een gegeven moment gooide ik een kussen door de kamer heen. Want ik denk van, als hij wakker is, draait hij zich om. Ligt hij misschien niet meer op zijn rug. Snurkt hij niet meer. Hij werd gewoon ook niet wakker. Bleef maar doorsnurken. En je kunt dan niks. Op een gegeven moment frustreren. Hoe meer je aan het frustreren bent, hoe minder je goed je in slaap kan vallen.
Die vriend van me pakte ook nog een keer mijn billen beet. Want hij dacht dat ik zijn vriendin was. Dat was echt een verschrikkelijke
nacht. Okay.
Maar wel een leuk verhaal.
Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Ja.
Ik heb nog even wat iets interessants. Stel je voor. Je bent in diepe slaap. En je wordt plots wakker. Je doet je ogen open. Je ligt uiteraard in je eigen slaapkamer. Maar de kamer voelt anders. Hij ziet er ook een beetje anders uit. Je kunt je niet bewegen. En je kunt moeilijk ademhalen. En je hebt het gevoel alsof er iemand in de kamer aanwezig is. Heb je daar eens van gehoord?
Nee, het klinkt heel vreemd dit.
Dit fenomeen heet sleep paralysis, oftewel slaapverlamming. Daar heb ik last van.
Oké. Okay.
En in niet hele heftige mate meer, maar het is blijkbaar dus een heel bekend fenomeen. Ik heb er tot een paar jaar geleden heel veel last van gehad. En vooral vroeger in mijn drugstijd, ik linkte het altijd daaraan. Omdat ik, nou ja, ik dacht dat doet vast iets met je brein en je slapen. Ja. Dus ik koppelde het daaraan. Maar het is zoiets vaag, joh. Ik ervaarde het dan als een soort toestand tussen wakker zijn en dromen. Heel heftig gevoel op mijn borst. Gevoel dat ik bijna geen adem kreeg. Maar ook heel erg bang was ik. En aan het hallucineren. Ik zag ook soms iemand in mijn kamer, dacht ik. En natuurlijk, dat was niet zo. Maar vooral dat niet kunnen bewegen. Dat is heel herkenbaar voor slaapverlamming. Ja. Ik kon alleen mijn vingertoppen bewegen en mijn tenen. En dan op een gegeven moment lukte het me om me echt zo uit die slaapverlamming te trekken. Ja, het is echt bijna een soort horrorfilm-achtig.
Ja, ja.
En het is dus tot een paar jaar geleden, tot ik dit aan iemand vertelde, tot ik er dus achterkwam, dat het gewoon een naam heeft, dat het slaapverlamming heet en heel veel mensen hier dus blijkbaar last van hebben. Er staat ook nog een documentaire over dit hele fenomeen op Netflix. En in 2014 heb ik een tijdje in Barcelona gewoond. Dan had ik een gesprek met een inmiddels vriend van me daar, Per. Daar vertelde ik aan van, ja, ik heb slaapverlamming. En ik heb ook altijd het gevoel dat ik een man in mijn kamer zie staan. Toen hij zei, oh, deze man. Dus hij laat een foto zien op zijn telefoon. En ik schrik me helemaal de tyfus. Ja. Gewoon die man die ik zie tijdens mijn slaapverlamming, tijdens die hallucinaties, die had hij op de foto staan. Want blijkbaar zien heel veel mensen die slaapverlamming hebben dezelfde man. En dat is niet een man met een gezicht, maar dat is een man met een hoed. Een soort schim, een soort schaduw. Okay. Er is een wetenschappelijke verklaring voor waarom het die vorm heeft. Want in het begin denk je van, dit is een soort horrorfilm.
Ja.
We hebben een soort collectieve...
Zo klinkt het ook wel een beetje. Klinkt ook wel een beetje als iets, weet ik veel.
Ik weet niet of je A Nightmare in Elm Street hebt gezien, die film. Nee, Freddy Krueger, dan hebben allemaal jongeren dezelfde droom van dezelfde man die ze achterna zit.
Oh.
Daar moest ik bijna aan denken. Maar toen hij voor het eerste keer die foto liet zien, nou, mijn hart zat echt in mijn keel. Ik zei, hoe de fuck kan dit?
Maar je zit dan een soort van gevangen in je lichaam. Je kunt niks, maar je bent wel wakker.
Wat er gebeurt is dat je brein maakt een stofje aan 's nachts dat ervoor zorgt dat je tijdelijk verlamd bent.
Ja.
Dat zorgt ervoor, omdat je droomt heel de nacht. Hè, je kunt alleen maar je dromen herinneren die je hebt vlak voordat je wakker wordt. Dat je niet gaat handelen naar die dromen. Dus dat je, als het ware, verlamd bent.
Okay.
En wat er bij slaapverlamming gebeurt, is dat je geest wakker wordt, maar dat stofje nog steeds aangemaakt wordt. Dus je doet je ogen open en je bent wakker, maar je kan je niet bewegen.
Okay.
En het is echt, als je dat de eerste keren meemaakt, is dat echt super eng. En er wordt al sinds de 10e eeuw wordt er over dit fenomeen geschreven. En vroeger hingen mensen daar allemaal spirituele dingen aan.
Ja.
Mensen dachten dat ze door buitenaardse wezens ontvoerd waren. Nou,
als ik heel eerlijk ben, als je dit letterlijk zou meemaken, dan zou ik dat ook wel als echt een bevestiging. Of het zou ik kunnen voorstellen dat sommige mensen dit als een bevestiging zouden kunnen zien.
Ja.
Van buitenaardse wezen of van een geestelijke bestaan.
Nou, er is een tijdje geweest toen, ook bij die drugsperiode, dat ik ook echt dacht dat ik door de drugs open stond voor geesten of zo, of iets dergelijks.
Ja.
Nou, was dat gelukkig dus niet zo. En is uiteindelijk, je weet het nooit, maar uiteindelijk is het dus wel gewoon een wetenschappelijke verklaring voor waarom dit...
Maar niet voor die schim, niet voor die man.
Ja, ik heb het even in de trein, probeerde ik net te vinden waar nou die wetenschappelijke verklaring zit voor. Die is er dus wel.
Okay.
Die vorm die je allemaal ziet en die je dan, je hersens maken daar van die vorm een man van, dat schijnt door een proces in je hersenen te komen.
Ja.
Mochten mensen dit weten, deel het alsjeblieft.
Ja, ben benieuwd.
Maar je schijnt dus meer last te hebben van slaapverlamming als je niet genoeg slaapt, ongezond leeft en, dat vond ik interessant, posttraumatische stress hebt. Want ik heb dus weer iets meer last ervan gekregen na de Bataclan-aanslag.
Okay.
Die periode daarna. Dat is inmiddels ook alweer over. Maar ik vond het is iets heel vaags.
Het is sowieso... hoe meer erover nadenkt, als ik dit verhaal dan ook hoor, dan denk ik van... Het eerste waar ik aan moest denken, ik heb wel eens gehad, laat maar zeggen, dat je wakker wordt en dat je lichaam net iets langzamer wakker wordt dan je brein. Dus dat je wakker wordt en dat je nog moeite aan het doen bent om in beweging te komen, omdat nog niet alles reageert.
Dat is in kleine mate, is dat denk ik wel hetzelfde.
Ja, oké. Maar dat echt op die manier heb ik dat niet meegemaakt. Wat ik wel trouwens ook wat me wel aan doet denken, is dit soort van slaappaniek. bij kinderen vooral, die dat hebben. Er is een naam voor. Ik ga hem niet uitspreken, omdat ik niet weer belachelijk gemaakt wil worden door jou om mijn Engels. Precies dat. Spreek ik hem nog eens uit?
Sleep terror.
Ik vind het best wel een beangstigende naam.
Terror, ja.
Ja, maar het is ook beangstigend. Want wat mij opvalt is meestal als mijn kids een hele drukke dag hebben gehad, dan gaan ze dat soort van herbeleven in hun slaap. En dan worden ze dus wakker, zonder dat ze wakker worden. En dan zijn ze allerlei dingen aan het doen. Ze zijn aan het schreeuwen, ze zijn aan het huilen. Ze roepen allerlei dingen. En dan op een gegeven moment dan neem je ze mee. Ze lopen gewoon met je mee. Zet ze op aanrecht in de keuken. Geef ze wat drinken. Ze zijn wat aan het drinken. Maar ze blijven schreeuwen en huilen en allerlei rare dingen halen de hele tijd. Maar dat is dus een soort van slaappaniek. Het komt heel veel voor bij kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. En het is een soort van het verwerken van wat ze die dag hebben meegemaakt. Alleen, ja, doet me wel een beetje denken aan slaapverlamming. Alleen het werkt dan net andersom. Dus hun brein is nog aan het slapen, maar hun lichaam is juist. Of is dat is dat dan hetzelfde? Nee, nu te denken. Maar ik vind het heel raar. Ik weet het komt heel veel voor, maar.
Ja, want mijn zus heeft daar ook last van gehad. Ja. En ook precies. Ik wist dus niet dat er een naam voor was. Dat jij dat dus in het vorige gesprek aan mij al even vertelde. En ook precies die leeftijd die jij noemt. Van de 4e tot de 12e heeft mijn zus er heel erg last van gehad. Die werd schreeuwend wakker.
Precies.
En was niet wakker te krijgen. Ja. En mijn moeder moest het ook altijd. Ik heb vanmorgen aan de telefoon vertelde mijn moeder dat ook nog even aan me. Als mijn zuster ging logeren, moest mijn moeder het ook echt vertellen van, joh, het kan gebeuren tot ze 's nachts rechtop in de bed zit. En dan maak je geen zorgen, er is niks aan de hand.
Ja.
Maar je moet er wel even kalmeren en zorgen dat ze.
Ja, maar dat kalmeren, dat lukt gewoon niet. Ik zeg je heel eerlijk, ik vind het best wel beangstigend. Want ik heb echt situaties gehad midden in de nacht dat mijn zoontje gewoon keihard aan het schreeuwen
was. Kids hebben het allebei.
Ja, gewoon in paniek is. En dan op een gegeven moment, je weet niet wat. Aan het begin weet je niet wat je ermee moet. Je probeert, je kunt wel schudden. Ze worden niet wakker. Je kunt drinken geven. Je moet het iets van 20 minuten kan soms duren. Dan ben je gewoon, accepteren. Maar als je het niet weet en niet weet waar het aan ligt, op een gegeven moment weet je van dit is normaal. Maar het is een raar fenomeen. Net als restless legs. Ken je dat?
Ja.
Is ook, zoiets raar.
Ja, gewoon... Daar heb ik soms wel een beetje last van. Bizar, dat ik zo ga zitten.
Maar er is ook gewoon geen wetenschappelijke oorzaak voor te vinden. Het is blijkbaar, het is erfelijk.
Toen ik
veel
drugs gebruikte, tijdens dat je drugs gebruikt, had ik ook, dat herkennen mensen die drugs gebruiken, dan ga je met je voeten zitten trillen en je benen zo.
Nou, ik heb het wel als ik benen getraind heb en ik lig in de avond op de bank en ze zijn moe. Het is niet helemaal. Het komt een beetje op, het is niet letterlijk de spier, maar alleen als mijn benen, die zijn dan moeer dan de rest van mijn lichaam, heb ik het idee. En dan krijg ik dat ook en dan ga ik in bed liggen en dan blijven ze bewegen en dan moet ik ze het bewegen. Mijn vriendin heeft dat ook, super irritant als we naast elkaar liggen, zitten we allebei met onze benen te bewegen de hele tijd. Ja, echt bizar, maar ja.
Ja, ik ben ter voorbereiding op deze podcast, ik vind het altijd, als ik net al zei, leuk om eventjes wat TED Talks en wat de wetenschappers over onderwerpen, om daarnaar te luisteren en ook met feitjes te komen waar je niet zo snel opkomt of die je niet snel tegenkomt. Onder andere, wist jij dat mannen die minder dan 5 uur slapen kleinere ballen hebben?
Nee.
Ja, dat is echt zo. Ja, dat komt dus dat het hormonaal iets met je doet. En bij vrouwen is trouwens een soortgelijk patroon te zien. Die worden iets minder vruchtbaar als ze minder slaap hebben. Het is gewoon heel erg ongezond en het kan zelfs gevaarlijk zijn, dat gebrek aan slaap. Dus dat voorbeeld dat jij net aanhaalde van die kerel die zichzelf heeft aangeleerd.
Ja, ja.
Want dat is ook iets menselijk. Hè? Wij zijn adaptieve wezens. Wij passen ons aan onze omgeving. Dus als we in een omgeving leven waar we weinig slaap hebben, dan pas je erop aan. Maar dat betekent niet dat het heel erg gezond voor je is. Nou las ik ook, of hij, die man vertelde ook in dit onderzoek, dat 30% van de volwassenen en 50% van de jongvolwassenen chronisch slaaptekort heeft. En bij jongeren zelfs al gesproken kan worden van een pandemie. En telefoons wordt als een hele grote oorzaak gegeven daarvan.
Ik kan me voorstellen,
ja. Want de jongeren die overzien de gevolgen daar gewoon niet van. Die liggen, ik denk dat je dan met jouw kids ook wel eens hebt vast, gewoon met de telefoon in bed te scrollen op TikTok, op Instagram, waar maar geen einde aan komt.
Ja, en voor mezelf. Ja, wij hebben wel de regel voor.
Jouw kids zijn natuurlijk nog wel heel jong, gelukkig.
Nee, voor onze kids die mogen na het avondeten niet meer op de telefoon, maar ik doe het zelf wel. Dus ik ben daar zelf echt geen goed voorbeeld.
Het lijkt me lastig als jouw kids dadelijk tieners zijn. Dan moet je op een gegeven moment zeggen, na 8 uur geen schermtijd meer of zo.
Ja,
ja, dat is ook bijna niet te doen, denk ik.
Ja, nou ja, het is te doen. Je kunt het internet afsluiten. Je kunt allerlei dingen doen. Maar het is, Ja, het is echt... ik denk dat je voornamelijk zelf ook wel het goede voorbeeld daarin moet geven. En dat vind ik dan lastig, want ik zit zelf ook te veel op mijn telefoon voor het slapen gaan.
We hebben het al eerder over gehad. Ja. We zijn natuurlijk allemaal gewoon verslaafd aan... aan die dingen. Nou, die onderzoeken die linkte het ook nog mooi aan de hippocampus. Dat is een gebied in je hersenen. Hij maakte de metafoor naar een soort inbox. Vond ik wel een mooie metafoor. Daar komt alle informatie binnen. Een gebied heel diep in je hersenen. En daar wordt het verwerkt en doorgestuurd naar andere gebieden in je hersenen. En dat onderzoek liet dus zien dat bij gebrek aan slaap, en dat kan dan na één nacht zijn, dat deze informatie soms niet verder komt dan je inbox, dan die hippocampus, en dus verloren kan gaan. En dan hebben we het niet alleen maar over dingen die je probeert te leren, dus dat je bijvoorbeeld zit te studeren, maar ook nieuwe herinneringen die je aanmaakt. Gewoon een leuke gesprek die je hebt met mensen. Want ik denk dat je dat ook vast wel kent, dat je met iemand soms staat te praten, dat je zegt dat je dat nog weet.
Ja.
Ik denk dat jij dat niet meer weet. Dit is gewoon een gesprek dat we één op één hebben gehad. En dat kan soms daardoor komen dat je bijvoorbeeld de nacht daarvoor een hele diepe slaap hebt gemist. Want dat ze bij die structurele diepe slaap dus zien, is dat je bepaalde hersengolven, hele diepe hersengolven hebt, die ervoor zorgen dat die gebeurtenissen naar je inbox gaan en doorgestuurd worden naar je lange termijn geheugen. Vind ik best wel interessant.
Is ook wel interessant.
Het is een beetje saai theoretisch misschien, maar...
aan de andere kant, geheugen is belangrijk. Ik merk, wat jij dus zegt, dat heb ik heel vaak. Ik merk heel vaak dat ik dingen gewoon niet opsla.
Jij weet vaak dingen niet meer.
Ja. En dat kan misschien daar ook mee te maken hebben. Het kan misschien ook mee te maken hebben dat ik vaak met allerlei dingen tegelijkertijd in mijn hoofd bezig ben. En is dat informatie soms binnenkomt, maar niet de kans krijgt om verwerkt te worden, omdat ik ondertussen nog weer met andere dingen bezig ben.
Dat merk ik heel veel bij jou. Ja, dat je soms dingen tegen jou zegt, dat je dat gewoon twee dagen later echt compleet bent vergeten.
Ja, klopt.
Geen verwijt hoor, maar dat is ook...
Nee.
Maar als vriend weet ik ook gewoon dat jij zo bent.
Ja,
en probeer ik daar ook wat meer op te anticiperen.
Nou, het gekke is dat ik soms andere informatie, dat zit er dan gewoon altijd in. Het is echt heel erg selectief is het ook. Het zal heel erg te maken hebben met de mood van die dag of waar ik die dag mee bezig ben. Wat ik wel grappig dat je dat benoemt met dat slapen trouwens, want ik weet dat voor het studeren wat heel erg helpt is studeren en dan gaan slapen en dan weer studeren en dan gaan slapen. Dus op het moment dat je dus direct na het studeren een dutje doet van een half uur, dan sla je dus die informatie veel beter op.
Ja.
En hetzelfde geldt ook met dat is eigenlijk wel een beetje tegenpoot, maar het leren tijdens beweging. Dus als jij iets wil onthouden, moet je eigenlijk gaan lopen. En ondertussen op een loopband gaan staan. En ondertussen je Engelse woorden of je Duitse woorden hardop uitspreken. Dat zal, volgens de wetenschap schijnt het...
Je ziet ook van die bureaus met van die pedalen eronder dat je aan het fietsen bent of zo.
Ja.
Maar dat wat je net zei was een beetje de positieve conclusie van die TED-talk waar ik naar zat te kijken. Die zei dus dat... Die hadden dan bijvoorbeeld, je hebt een tentamen, wat jij net al zei, je moet studeren of je gaat een podcast opnemen.
Ja.
Dat is inderdaad belangrijk om daarvoor goed te slapen.
Ja.
Maar het is net zo belangrijk om daarna goed te slapen, want dan sla je dus op wat je hebt meegemaakt. Ja. En dat is denk ik wat heel veel mensen vergeten. En dat is met sport ook hetzelfde. Hè? Je hebt getraind en daarnaast is het ook belangrijk dat je rust pakt. En met leren schijnt dat dus hetzelfde te zijn. Dat had ik me eigenlijk, het is heel logisch, maar ik had het toen hij het zo zei, dacht ik, ik heb me eigenlijk nooit zo gerealiseerd hoe dat werkt. En dat je eigenlijk van tevoren belangrijker vindt.
Ja.
Dus dat ga ik wel echt meenemen in periodes in mijn leven. Dat ik denk, oké, dit is belangrijk.
Dit is belangrijk om dat te onthouden, inderdaad. Ja. Ja.
Nog een aantal verontrustende conclusies dat hij toch ook wel. Dat de effectiviteit van je immuunsysteem al na één slechte nacht met 40% dropt eigenlijk.
Okay.
Dus dat je lichaam minder in staat is om virussen uit het lijf te verbannen. Ja. Of kankercellen bijvoorbeeld te bestrijden. En ik zei het net al, hoe minder uur je slaapt in je leeft, hoe eerder je sterft.
Ja.
Is niet heel gezellig, maar het is wel de
het is wel waar. Nee, inderdaad. Ja, nou ja, het is wel duidelijk dat slapen inderdaad ook wel heel, heel belangrijk is. Met zoveel verschillende dingen is het cruciaal eigenlijk voor je leven. Maar ik denk ook wel dat het natuurlijk ook de dag naar je slaap toe. Wat ik zelf altijd merk is, ik kan wel goed geslapen hebben, maar als ik 's ochtends verkeerd begin, dan is mijn hele nacht, die telt niet meer mee. Met uitslapen ook, half uurtje uitslapen. Ik las dus dat je het beste anderhalf uur kan uitslapen, omdat je dan die cyclus niet onderbreekt. Maar ook de dingen die je doet als je wakker wordt. Zonlicht, direct in je ogen nadat je wakker wordt.
Ja, raam open.
Koud douchen werkt voor mij echt heel goed. 'S Ochtends koud douchen of water drinken. Ik drink altijd 2 glazen water.
Weet je waarom het goed is om gelijk zonlicht te hebben 's morgens? Dat remt de aanmaak van melatonine.
Okay.
Dat is een stofje dat je helpt om in slaap te vallen in je brein.
Ja.
En blauw licht remte aanmaak van melatonine.
Okay.
Daarom is het scherm van je telefoon ook zo slecht. Want het remt letterlijk een proces in je brein dat ervoor zorgt dat je in slaap valt.
Ja.
En daarom, dat vergeet ik ook even te vertellen net, die pilletjes die je bij de apotheek kunt kopen, melatoninepillen, die heel onschuldig lijken, want die worden gewoon over de toonbank verkocht, zijn echt heel slecht voor je.
Ja.
Was bij Radar laatst een heel, zoals iedereen weet, mijn favoriete programma,
ik vind dat ook
een
onderzoek. Ja.
Van, want heel veel landen is dat dus verboden. Kan je dat niet zomaar in de supermarkt krijgen.
Ik gebruik het zelf niet, maar ik gebruik wel magnesium. Dat is ook bevordert ook je slaap in die zin. Maar wat me dus opviel, dat doe ik nog pas best wel recentelijk. Ik heb mijn slaapkamer anders ingedeeld. Ik had er een tv staan, ik had er een bureau staan. Die heb ik er allemaal eruit gehaald. Ik heb er alleen nog maar een spiegel, een plant, een weegschaal staan. En
waarom een weegschaal?
Omdat ik dacht van, ik had de weegschaal beneden staan. Maar ik weeg dus 's ochtends mijn gewicht altijd. En het is gewoon makkelijk als ik uit bed stap om direct op de weegschaal te staan.
Want je wil iedere ochtend je gewicht weten?
Niet iedere ochtend, maar ik wil wel, ik hou dat gewoon bij. Dus ik wil zeker 3 keer in de week gewogen hebben.
Ah, joh, echt waar.
Ja.
Grappig, joh.
Dus ik heb hem daar staan. En voor de rest, alleen een bed. En ik maak dus mijn bed sinds kort ook altijd op 's ochtends. Dat deed ik eigenlijk niet. Ik kwam er gewoon uit en dan ging eruit. En soms was ik te laat en dan sprint ik uit mijn bed met een dekens en een half meenemend. En dat bleef dan zo liggen.
Altijd en je bed te maken, 's morgens.
Ik merkte dus dat ik dat gewoon hartstikke prettig vind. Gewoon als ik dan naar bed ga, dan alles is gewoon super netjes.
Er zijn hele boeken over geschreven, dat fenomeen make your bed.
Oké.
Dat is dat komt er van vroeger, van militairen die bijvoorbeeld op missie gingen.
Ja,
vroeger naar Amerikanen naar Vietnam. Die moesten altijd een bed opmaken 's morgens. Die hadden waarschijnlijk dan een bedje of een stretcher. Schoenen poetsen, alles. Ze moesten die kamer echt spik en span achterlaten. Er zit een hele theorie achter, omdat die hele dag die zij aangingen, die kon natuurlijk vol onverwachte omstandigheden zijn. Je kon misschien wel gewond geraakt zijn. Je kon vrienden van je, die konden natuurlijk doodgeschoten zijn.
Ja.
Maar dan kom je altijd toch weer terug op die plek waar die precies is zoals je hem hebt achtergelaten. Die rust uitstraalt.
Ja.
En dat het doet iets met je om zo de dag te starten. Dus je gelijk een taakje verricht. Van Arie Boomsma heb ik bijvoorbeeld geleerd dat het heel goed is om, toen ik in zijn podcast zat, om 's morgens gelijk iets schoon te maken bijvoorbeeld. Hij gaat vaak de tuin vegen of hout hakken. Ik maak gelijk mijn bed op. Doe de gordijnen ook mooi open. Ja. Zorg dat mijn hele slaapkamer er netjes uitziet. Dat doet iets met je. En dat geeft je ook meer vertrouwen in de dag dat alles goed komt. Heel uiteindelijk simpel, hele simpele tip om de dag eigenlijk al positief te beginnen.
Ja, het werkt echt. Dat heb ik echt gemerkt.
Is het? Ik heb gisteren een berichtje op Insta geplaatst of luisteraars nog vragen hadden aan ons.
Ja, ja.
Is dat misschien leuk om er even een aantal van te benoemen? We kunnen ze niet allemaal behandelen, want het waren er echt veel. Echt, dank je wel daarvoor. Worden jullie wel eens moe? Of nee, worden jullie wel eens niet moe wakker? Of sta je altijd direct en vrolijk op?
Afhankelijk van wat voor periode ik in zit. Ik heb echt periodes dat ik wakker word, fit wakker word, elke dag op dezelfde tijdschip wakker word. Maar ik heb ook periodes dat ik gewoon wakker word en eigenlijk altijd moe ben.
Ik word ook wel vaak moe wakker, helaas. Ja, ondanks dat ik wel echt veel eraan doe om relaxed in slaap te vallen.
Maar je hebt ook echt een moeilijke slaap, heb ik gemerkt.
Ja, ik ben hele moeilijke slaap.
Je kan soms zo moeilijk in slaap komen.
Ik ben er ook echt mee bezig altijd s'avonds. Van oké, ik moet zorgen, bepaalde routine die ik afwerk. Zodat ik met goede energie in mijn bed te gaan. En dat lukt gewoon. Soms lukt het gewoon niet altijd. En soms heb ik ook soms geef ik me er ook aan over. En dan is precies. Het maar prima.
Kun je dan dutjes doen? Zou je bij wijze van spreken, stel nou dat je hier nu gewoon op de bank gaat liggen en ik zou zeggen van ga even een half uurtje slapen, zou dat lukken?
Ah, het zou wel kunnen.
Oké. Okay.
Ja, ook weer niet altijd.
Ja.
Die energie van vandaag misschien niet, maar normaal.
Ik kan echt overal slapen. Ik maakt niet uit waar.
Ja, walgelijk. Kan altijd gewoon.
Hoezo vind je dat walgelijk?
Nee. Onthoud jij je dromen of je nachtmerries?
Ook weer afhankelijk van, ligt eraan hoe ik wakker word. Als ik dus 's ochtends, als ik een hele heftige nachtmerrie heb, onthoud ik hem eigenlijk altijd. Omdat ik dan echt in paniek wakker word en hem dan echt moet verwerken op dat moment. Maar over het algemeen onthoud ik mijn dromen niet. Behalve als ik 's ochtends wakker word en weer een stukje verder ga slapen. Die droom die ik dan heb, die onthoud ik altijd.
Ik onthoud mijn dromen heel vaak. Ja, okay. Het schijnt geen goed teken te zijn, heb ik laatst gehoord. Dat ik niet goed slaap.
Ja, ja.
Ik heb het gevoel dat ik wel goed slaap hoor de laatste tijd. Maar ik onthoud bijna iedere dag als ik wakker word, heb ik een droom. Die ik, waarvan ik zeker de eerste kwartier dat ik wakker ben hem nog goed kan herinneren. Je bent het ook snel weer kwijt.
Ja.
Ja, grappig klopt. Is hoe dat werkt.
En maar goed ook, want uiteindelijk, het zegt ook niet zoveel. Hè. Er zijn heel veel mensen die, ja, die halen zoveel uit hun droom. Ja, maar volgens mij is het...
Waar je over droomt. Ja. Ik heb, toen ik mijn boek schreef, heb ik heel vaak wel mijn dat ik eigenlijk heel veel nachtmerries, die heb ik toen al opgeschreven. Dat waren echt hele horrorfilms. Een tekort aan cortisol bij het wakker worden was een comment die iemand dropte. En die is wel interessant. Want cortisol, dat maakt je lichaam aan, 's morgens. Dat is een stresshormoon.
Ja, ja.
En dat zorgt ervoor dat je bed uitgaat.
Okay.
Dat is een kleine alertheid van, oké, sta op en begin aan de dag. Maar het kan dus ook zijn dat je te veel cortisol aanmaakt. Dat is dat je dus heel gestresst wakker wordt. Ik denk dat wij er af en toe wel een beetje last van hebben de laatste tijd. Omdat we te veel hooi op ons vork nemen. Maar een tekort aan cortisol bij het wakker worden kan dus ook. En dat zorgt ervoor dat je heel moeilijk wakker wordt. En hoe je dat tegen kunt gaan, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat je daarvoor naar je huisarts moet. Oké, laatste vraag. Heb jij een tv op je slaapkamer?
Die heb ik eigenlijk net beantwoord.
Ja, die vind ik
heb hem recentelijk weggedaan. Ja.
Ja, ik heb ook geen tv in mijn slaapkamer. Nee, ik heb wel ooit echt een gigantische flatscreen gehad. Echt recht voor mijn bed. Dat je eigenlijk, als je dat ziet, dan denk je, ja, dit kan niet goed zijn, dit.
Nee.
Gewoon zo'n soort bioscoopbeeld, gewoon op 2 meter van je gezicht af.
Ja.
Ik heb sowieso thuis een bizar grote tv. Ja. Dat slaat helemaal nergens op. Impuls aankoop geweest. Heel blij mee, hoor. Maar nee, ik heb geen tv op mijn slaapkamer. Ik probeer ook voor het slapen gaan over het algemeen te lezen. Ja, ik zal niet zeggen dat ik nooit op mijn laptop eventjes iets kijk.
Nee, nee.
Maar ik slaap echt lekkerder als ik... lees. Dus geen tv op de slaapkamer, zou ik ook iedereen afraden. Ik denk dat we hem af kunnen sluiten. Wat vind jij?
Ja, ik vind het ook wel. Ik denk, tenminste dat heb ik gemerkt aan het begin, denk je van, er valt weinig over te zeggen. En nu denk ik van, er valt nog zoveel dingen over te zeggen. Over het fenomeen gapen wilde ik nog wat over zeggen. Over jij had trouwens, misschien grappig om te noemen, jij vindt het, wij zijn het enige diersoort dat zich druk maakt om slaap.
Nee, beroven onszelf van slaap.
Oh, beroven. Ja.
Ja, dus door te piekeren, maar ook door 's nachts in bed op je telefoon te zitten.
Ja.
Het is zo grappig als je dat soort van afzet tegen de natuur. Dat je denkt, er is geen leeuw die zijn ogen dicht doet en liggen piekeren. Van god, zijn er nog genoeg herten van mij om te vangen. Of een leeuw die bijvoorbeeld ook depressief is en dan te veel herten gaat eten om zijn gevoel te krijgen.
Weg te eten,
zijn de
lade
van onze editors hier net, vond ik ook wel een mooie metafoor.
Ja, het is uiteindelijk ook wel... We zijn die tijd denk ik al lang voorbij dat we onszelf kunnen vergelijken met dieren. Alles wat er gebeurt, denk ik dat we dat... Toch?
Ja, maar het is soms wel eens mooi, want we komen natuurlijk wel allemaal ergens vandaan.
Precies, ja.
En een dier heeft natuurlijk geen technologische ontwikkeling doorgemaakt. Maar het is wel mooi om te zien wat dat dus met je stresslevel doet, maar ook met je slaap.
Ik denk eerlijk gezegd dat ons biologische ritme, ons biologische lichaam, om het zo maar te zeggen, ook nog niet zo ver is dat hij al aangepast heeft op al die technologische ontwikkelingen.
Ik denk als je ons in onze blote...
Technologische ontwikkelingen.
Maar ik denk als je ons op een onbebouwd eiland zet in onze blote reet, dat we heel gelukkig zijn. En heel goed zullen slapen uiteindelijk.
Hij ligt eraan met wie je daar neergezet wordt.
Ja, dat is wel waar. Maar goed, laten we deze afsluiten met laten we even in ieder geval gouden wijsheden noemen. Ben jij nou een moeilijke slaper? Probeer dan wat structuur aan te brengen door vaker op dezelfde tijd naar bed te gaan. Te journalen voor het slapen gaan is een hele goede. Vooral dankbaarheid op te...
Positief afsluiten.
Positief afsluiten, dat is echt wetenschappelijk aangetoond dat dat helpt om beter te slapen. En pleur die telefoon alsjeblieft aan de kant als je slaapkamer opgaat. Hou hem het liefst helemaal uit de slaapkamer. En probeer een boek te lezen voordat je oogjes sluit. Ja. Ik ken trouwens nog wel een goed boek, mocht je nog een tip willen hebben. En aan de ouders, ik denk dat je best wel wat strenger mag zijn voor je kids. De schermtijd daarvan. Vooral bij jongvolwassenen, denk ik. Omdat als tiener kun je de gevolgen helemaal niet overzien.
Nee,
van wat het met je doet op de lange termijn. Als je alleen maar op je scherm zit te kijken.
Denk hele goeie.
En jezelf slaap beroofd. Melatonine kijkt er maar uit. Die onschuldige pilletjes waar de kruidvat. Die fucken echt met je bioritme. Waar ik eigenlijk ook nog meer over willen vertellen. Maar er staat een hele special op radar. Die ik je zeker aan zou willen raden. En lig je nou net als ik af en toe de uurtjes weg te kijken. Is een tip om naar een andere kamer toe te gaan. Om echt even iets totaal anders te doen.
Ja. Of kopje thee drinken.
Een kopje thee drinken kan goed zijn. In een andere kamer even iets te gaan lezen. Of, wat ook kan helpen. En dat spreek ik ook even voor mezelf. Je kunt ook even extra lief voor jezelf zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dat bedoel ik echt heel dubbelzinnig. Slaap lekker.